Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Karst Benes praat in deze podcast met mensen die met passie over hun vakgebied willen praten. Het doel is simpel: kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen.
Welkom bij deze podcast. Mijn gesprekspartner vandaag is Dennis, maar die gaat zich straks zelf even voorstellen. En ik heb jullie een aantal weken geleden aangekondigd dat we volgend jaar 2024 themamaanden gaan werken. En een van de themamaanden is de maand van de ondernemer. En Dennis, die is ondernemer. Dus Dennis, welkom. En vertel vooral even wie je bent, maar vooral ook wat je doet.
Ja, dankjewel, Karst. Nou, ik ben Dennis Lauweren, 49 jaar, ook woonachtig in Son en Breugel. En ik heb sinds 3 jaar een eigen assurantiekantoor, zelfstandig. Ik zit al wel veel langer in het vak van assurantie. 1 januari 26 jaar.
Horloge, ja.
Ja. Toch zelf kopen, denk ik dan. Vak altijd heel leuk gevonden. Per ongeluk in terecht gekomen, gerold, gestudeerd. Niet geweten wat ik eigenlijk wilde doen.
26 jaar geleden.
En toen uiteindelijk op de HBO Hogeschool Eindhoven terecht te komen op de Fontys. En alles weggestreept wat ik niet leuk vond. En toen bleef het EJ bleef over, het economisch juridisch stuk bleef over. En dan kon je of makelaar worden of iets in verzekeringen gaan doen. Ja. En na een jaar koos ik voor de verzekeringen. Eigenlijk ook een beetje gepakt door de leraar van destijds, meneer Assendelft.
Oké, moet eens kijken hoeveel invloed dat heeft.
Ik heb hem recentelijk nog gesproken. En hij kon het ook nog herinneren dat ik bij hem in de klas zat. Hij vond het ook heel mooi dat hij bijgedragen had aan een carrière. Ja. En had nog steeds overigens zelf ook zijn eigen kantoor. Dus vandaar uiteindelijk de keuze gemaakt vooral van wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. Daarvoor wat studies gedaan die niet zo heel succesvol afgerond zijn. Zoals een HAVO-opleiding die ik mocht verlaten na een aantal doubleurs.
Die mocht je verlaten?
Ja, ze vroegen in ieder geval of ik niet meer terug wilde komen in augustus. Precies, ja. Dus het was de keuze, ga ik nou nog een keer ergens anders een HAVO doen? Nee, dat is niet. Dus toen heb ik een meer opleiding gedaan. Administratief was ook helemaal niet wat ik leuk vond. Nee. Daar kwam ik wel in contact met verzekeringen voor de eerste keer.
Ja, dat zal met gemak.
En vanuit die hoek naar het HBO gegaan. Eigenlijk vrij gemakkelijk doorlopen. En afgestudeerd bij het bedrijf Meus in het zuiden, redelijk bekend. Redelijk grote makelaar, inmiddels verkocht, opgekocht door andere partijen. Daar eigenlijk het vak geleerd, als adviseur, bedrijven noemen ze dat dan, in de buitendienst. Heel kort binnengezeten, ongeveer 6 weken.
En toen
zei mijn baas van, binnen is volgens mij niet jouw plek.
Het is wat onrustig op kantoor.
Het is een beetje onrustig inderdaad. Ja. Ik kreeg eerst nog de tip, neem ieder uur een kwartier pauze en doe dan praten en doe die dan drie kwartier werken. Maar uiteindelijk zei hij, zoek het maar uit.
Maar dan ga ik toch even naar het thema van vandaag, hè. Dat is ondernemerschap. Wanneer komt het moment dat je denkt van, en nu ga ik voor mezelf beginnen? Of wat is een aanleiding, of wat is een trigger, of... Ja. Hoe is dat proces verlopen?
Dat proces dat loopt in mijn hoofd al ontzettend lang. Want de afgelopen 20 jaar werd er in de omgeving al geroepen... Goh, ga toch voor jezelf beginnen. Dat kun je makkelijk, dat is toch echt jouw ding. Je komt uit een ondernemersgezin. Dus dat moet jou passen. En je werkt nu in loondienst, maar je werkt eigenlijk alsof je zelfstandig bent. Je hebt je eigen klanten. Het zijn ook jouw klanten als je jou hoort, niet van het bedrijf. Dus eigenlijk was ik al ondernemer in loondienst.
Ja, maar wacht even. Dus jouw omgeving die ziet eigenlijk al heel snel van... Je komt uit een ondernemersgezin. Ze zien waarschijnlijk ook wie je bent en wat je kunt. En was je ook aan het vervelen toen je nog in loondienst was? Of viel dat eigenlijk wel mee?
Nee, ik was me niet aan het vervelen. Ik had een beetje last van een soort gouden kooi syndroom. En dat betekent,
ik heb het hartstikke goed voor elkaar.
Ik zat in de gouden kooi. Een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden. Een dikke auto, kaarten van het voetballen, naar de golfclub. Leuke klanten om mee om te gaan. En ik dacht steeds bij mezelf,
is dit het?
Waarom zou ik zelfstandig gaan worden? Waarom zou ik zelfstandig worden? Ja. Ik kan mijn agenda zelf indelen. Niemand die iets van me vindt, iemand die iets van me moet... En ik had het echt naar mijn zin. Eerst bij Meus, daarna bij in Eindhoven het hele bekende IAK. Nog steeds naar mijn zin. Iets minder persoonlijk was het bedrijf wel.
Omdat het groter was?
Het was niet groter. Meus was 2500 mensen en IAK waren er 400.
Okay.
Alleen die 2500 zaten verspreid over een kleine 100 vestigingen. Ja. En IAK zaten er 400 in Eindhoven. Okay, en, ja. Nou, maar nog steeds erg leuk. Nog steeds niet echt de trigger om zelfstandig te worden. Tot ons bedrijf, of ons bedrijf, kijk, ons bedrijf. Ja. Het bedrijf waar ik werkte.
We zijn 3 jaar verder. Ja.
Gekocht werd door E.ON. En E.ON is een wereldwijde speler op verzekeringen. Ja. Ja. Een van de taken die nog in mijn bucketlist stond om ergens te gaan werken, was werken bij E.ON.
Okay.
En dat maakt, nou, dat bracht toch niet wat ik ervan gehoopt had.
Want waarom wilde je graag bij E.ON werken?
Omdat E.ON is een wereldwijde speler. Precies. E.ON deed de grote bedrijven. E.ON deed de moeilijke processen. Ja. De ingewikkelde casussen. De leuke casussen. Dus eigenlijk was het dacht van, nou, dat wil ik dan nog wel. Dat is nog wel een uitdaging om te doen.
Maar even voor de leek onder ons, zeg maar. Wat zijn dan de ingewikkelde casussen en de leuke casussen in de verzekeringswereld? Is dat dan grote projecten herverzekeren? Of
nou, dat zijn, bijvoorbeeld. Maar dat zijn vooral bijvoorbeeld ingewikkelde aansprakelijkheidskwesties. Mensen die producten verkopen over de hele wereld. Mensen die producten verkopen in de automotive. Dus ja, die overal op straat rondrijden. Maar ook in India en in Pakistan. En dat moet je dan vanuit Nederland gaan regelen.
Ja.
Nou, dat zijn interessante dingen. Of dingen met een heel groot brandrisico. Of een heel groot opslagrisico. Of een heel diefstalgevoelig risico. Of horeca in een hele grote houten schuur. Goh, dat vinden we zeker als niet leuk, maar dat proberen we dan wel te regelen.
Precies. Ja.
Dus nou ja, dat zijn dingetjes. Verzuim, hoe ga je met verzuim om? Hoe gaan bedrijven met verzuim om? Ga je dat wel of ga je dat niet verzekeren? Wat kost dat dan? Wat voor trajecten zitten erbij? Begeleiden van de ondernemer eigenlijk in heel veel zaken, in heel veel facetten. Ja, ja. Waar hij zelf net te weinig verstand van heeft en ons er kan gebruiken.
En dan kom je bij E.ON en dan?
En dan kom ik bij E.ON.
Of tenminste, E.ON komt bij jou eigenlijk, want ze nemen het over.
Ja. Zoiets. We kwamen bij elkaar in ieder geval.
Precies.
En ik dacht, nou, ik was helemaal blij. Ik zeg, nou, we zijn gekocht en gelukkig het is E.ON. En toch, dat bleek in de praktijk geen match. Dat bleek toch regeren op afstand. Wat wij een soort Excel-management noemen. Ja. Dus we kregen een lijst van, nou, dit zijn jouw klanten, Dennis. En dit brengt die klant op en dat brengt die klant op. En daar ga je niet meer naartoe en daar nog wel. En daar mag je 2 keer en daar 1 keer en daar 1.5 uur en daar 3 kwartier.
Dat zat helemaal vol met targets en KPI's.
Helemaal vol met, dit mag wel, dit mag niet. En wat wij deden was gewoon de klant bezoeken die ons nodig had. En dat was de ene klant misschien in 1 jaar 5 keer... en een andere klant 1 keer en het jaar erop was het omgedraaid.
Ja.
Maar nu werd er gewoon gezegd, ja, maar ik zie op jouw lijst dat je deze week 2 keer bij die klant in Eindhoven bent geweest.
Dat mag niet.
Nee, dat kan echt niet. Nee. Dat moet je maar door de schadeafdeling laten. Nou, dat triggerde me eigenlijk eerst tot het ruzie maken met een hele grote multinational. Waarvan ik dacht van, goh, ik zal eens uitleggen hoe het beter kan.
Nou,
werken meer dan 50.000 mensen wereldwijd, dus daar ga je echt niet winnen.
Nee.
Al vonden ze best wel dat ik op sommige dingen denk ik gelijk had, maar
dat kan even niet.
Ja, dat was niet.
Nee, maar je kunt niet zo snel het systeem veranderen natuurlijk.
Dus, en we hebben dat wel met wat meer adviseurs gezegd van, joh, maar en vooral hier in Brabant werkt het zo niet. In Brabant is het ons, kent ons. Het is wat geven, het is wat nemen. En de vriend van de tennisclub is misschien wel de tennismaat van die multinational.
Precies,
dus als je de vriend van de tennisclub niet goed behandelt, dan kun je ook niet geen zaken doen met de multinational. En dat was daar gewoon, zo werd er niet naar gekeken.
En
dus
hoe,
dat paste niet.
Ja, en wanneer komt dan echt het moment dat je zegt van, nu ga ik ontslag nemen of word ik ontslagen? Of hoe is dat proces bij jou gegaan?
Ja, dat was een heel mooi moment. Het was eigenlijk net het moment dat ik hier in Sonnenbreugel mijn huis ging kopen. 3 weken voor ik naar de notaris ging, legde ik mijn ontslagbrief bij de baas op het bureau van, ik stop ermee.
En dat vond je wel een goede timing?
Nou, dat vond ik een hele goede timing voor mezelf. De hypotheekadviseur had daar andere gedachten over. Zei, goh, we moeten nog naar de notaris. En hoe doe je dat zonder baan? Goh, daar heb ik niet over nagedacht.
Nee.
Dus uiteindelijk werd gelukkig mijn contract pas per 1 januari ontbonden. En kwam dat allemaal nog goed.
De hypotheek wel doorgaan.
Ja, en dan was die hobbel genomen inderdaad. En toen heb ik nog gedacht van, goh, ik heb nog 2 gesprekken gehad bij andere partijen in de regio. 1 grotere partij en 1 kleinere partij. En toen dacht ik van, ja, maar die grote partij, dan kom ik in dezelfde terecht als wat ik nu heb. En die kleine partij, daar kan ik zelf denk ik beter.
Ja, zo, precies.
En
ja.
Nou ja, vanaf dat moment ben ik erin gedoken van, goh, hoe werkt dat? En wat heb ik allemaal nodig? En ik dacht dat de wereld aan mijn voeten lag. Dat bleek heel erg tegen te vallen.
Even een stapje terug, want het is best een ingrijpende beslissing. Hè? Dat zeg je ook, van we zitten net voor de koop van een huis, met alle kosten, nou, enzovoort, enzovoort. Hoe reageerde thuisfront daar dan op?
Want dat is, enthousiast. Die zeiden van, dat had je 10 jaar eerder moeten doen. Die zag ook wel aan mijn gedrag de maanden voor mijn ontslag, dat het echt niet meer gezellig was. Nee. En op een gegeven moment neem je dat toch mee naar huis en ben je thuis ook niet meer zo gezellig of minder gezellig. Dus die heeft gezegd, nou, we gaan ervoor, we doen het ermee, wordt het niks, dan verkopen we de hut en dan gaan we ergens anders zitten. Ja. En dan verkopen we de boot als we die zouden hebben. maar dus daar ben ik altijd heel erg in gesteund, gelukkig. Want ja. Financieel ga je wel een uitdaging aan, een nieuw huis, 4 kinderen, ja. Zonder baan. Goh,
concurrentiebedingetje.
Concurrentiebedingetje is het eerste jaar, mag je nergens komen. En daar hou je dan ook netjes aan, want je bent tegen een multinational aan het vechten. Dus die hebben veel meer kracht dan jij. Ja. Dus heel braaf gaan zoeken. En dat was uiteindelijk ook wel weer een redding. Want ja, heb je geen concurrentiebeding, wat doe je dan? Dan duik je naar je oude vertrouwde klantenbestandje. Hè, de mensen waar je al 25 jaar komt. En nu had ik niks. Nee. Dus nu ging ik de markt op, ging zaaien, ging zoeken, ging gesprekken aan. En uiteindelijk heb ik in het eerste jaar ontzettend veel nieuwe klanten gevonden. Die ik anders, nooit had gehad. Nee. Ja. En toen dat jaar eenmaal voorbij was, een concurrentiebeding. Ik heb wel klanten moeten afhouden in die periode. Ik vind, ja, joh, goh, fijn dat je wel wil overstappen, maar het mag
nog
niet.
Nog even wachten, ja.
Na 1 januari komt dan in de lucht. Nou, en dan na 1 januari kwam het massaal in de lucht.
Ja. Maar dus het begint er wel mee dat je ook gewoon draagvlak nodig hebt vanuit thuisfront. Dat is gewoon wat ik heb dat in meerdere gesprekken nu al gehoord, hè, van de grote veranderingen. Die beginnen toch vooral dat je ook gewoon draagvlak nodig hebt. Klopt. Ik herken het van mezelf ook toen ik 25 jaar geleden begon, dat Isabel zei van joh, maar dit gaan we gewoon laten lukken. En als het niet lukt, dan verkopen de hut. Wij hadden toen ook net een dijkhuis gekocht in Geldermals enzovoort.
En dat je daarnaast...
Dat helpt dus.
Dat helpt inderdaad. En wat je moet realiseren is dat je ook een stukje financiële armslag moet hebben. Want je weet gewoon...
Een buffer.
Ja. Want ik wist het eerste jaar, het opstarten van een kantoor van onze omvang, wat nog maar redelijk klein is, duurt ongeveer een half jaar.
Ja.
Pas na een half jaar, ik geloof dat het 22 mei was, dat ik mijn allereerste polis had afgesloten.
Want toen was het concurrentiebeding afgelopen.
Daarna
nog. Ja,
zeg maar vanaf... Ik ben 6 januari formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Toen ben ik agentschappen gaan aanvragen, vergunningen gaan aanvragen, Kifit, AFM, goedkeuringen. Je wordt heel je doopzeel wordt gelicht, al je vrienden, familie, kennissen worden doorgelicht. En uiteindelijk zeggen ze, nou prima,
je mag.
Dan ga je verzekeringsmaatschappijen bellen en zeggen, goh, ik wil met jullie samenwerken. En die roepen dan, ja, maar daar hebben we helemaal geen zin in, want je bent klein en je zit in zonder breugel.
En net begonnen.
En je bent net begonnen en die moet je dan uitnodigen. Dan ga je je verhaal vertellen en dan zeg je, goh, maar ik kan wel iets en ik weet wel wat en ik heb... Nou, uiteindelijk heb ik dan toch alle maatschappijen aan mijn kant gekregen die ik heel graag wilde. En dan ben je inderdaad op 22 mei en dan kun je de eerste polis sluiten. Maar dan heb je de eerste 5 maanden
niks gedaan.
Nul inkomen gehad. Niks.
Wel wat gedaan, maar...
Hartstikke druk geweest, maar niks verdiend.
Nee.
En ja...
Hoe voelt dat?
Spannend.
Toch?
Ja, dat voelt best spannend.
Want dan zie je ook wel zeg maar op je bankrekening...
Ja, je ziet iedere maand dat je gewoon...
Minder worden.
Dat je moet overboeken en er komt niks bij. En het gaat wel iedere keer af. En dan denk je, ja, hoe lang duurt dat nog? En als je dan maand 1 voorbij bent dat je in mei wel wat geboekt hebt... dan wordt er €24 gestort. In juni denk je, goh, ja.
Ja, wauw. Oh,
€24. Ja,
het is in ieder geval iets.
Ja, hè? Kan €24 minder overboeken. Ja. Dus dat was best spannend inderdaad. Ik had al wel van heel veel mensen gehoord van als het zover is, wij komen en wij gaan over en wij zien het zitten.
Ja, dat
dus
was
dat
het vertrouwen wat je
een heleboel. En als er nog niemand had geroepen, dan was het denk ik nog veel spannender geweest.
Ja.
Maar ik heb wel altijd het vertrouwen gehad van gewoon dat gaat goed komen.
Heb je ooit wel eens nagedacht hoe lang ga ik dat volhouden? Dat er niks komt? Want dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Hè? Dus het gaat nu over een periode van 4-5 maanden, zeg maar. Dat je
dat was inderdaad wel het punt. Inderdaad, de buffer die ik had was 2 jaar. Dus ik wist,
De financiële buffer.
Ja. Dus ik wist, als ik 2 jaar geen inkomen heb, dan kan ik gewoon blijven wonen, kunnen we gewoon op vakantie, dan kan ik mijn auto blijven rijden, is er nog niks aan de hand. Maar daarna wordt het wel spannender, zeg maar.
Ja.
En dan heb ik gelukkig ook een vrouw die gewoon werkt, dus dat komt links en rechts wel wat binnen. Maar we hebben ook 4 kinderen in de leeftijd van net volwassen. Dus ook daar gaat,
En ook geen rijtjeswoning?
Nee, had ik dat geweten, eerlijk gezegd, nu achteraf kan is makkelijk praten, maar had ik dat geweten op het moment dat we dit gingen kopen in april, dan had ik een andere keuze gemaakt qua woning. Jawel. Dan had ik gedacht van, goh, joh, iets minder is ook prima. En dan had ik het misschien 3 jaar of 4 jaar.
En iets minder bedoel je iets minder werkplezier?
Of nee, iets minder geld in de woning stoppen, zeg maar. Dus gewoon een iets beschavere, leuke, kleine tussenwoning ergens.
Fatsoenlijke.
Ja, was ook prima. Achteraf gezien is het denk ik de beste beslissing die we gemaakt hebben. En past het ook? En hebben we hier nog fijn kantoor in huis?
Ja.
En is het allemaal op zijn plek gevallen? Maar ja, je had het ook zomaar anders gekund zijn.
Wat ik wel interessant vind, is het dan een heel klein beetje impulsief geweest?
Ja,
Ja.
Ja, het is heel impulsief geweest.
Oh, het is heel impulsief geweest zelfs.
Want het was echt, ik heb de laatste gesprek die ik heb gehad met mijn oud-werkgever was met twee advocaten. Mijn directeur, de HR-dame erbij. En daar kwamen we niet in uit. En toen zijn we apart gaan zitten. Toen heb ik tegen mijn advocaat gezegd, ik stop ermee. Ja. Ik ga nu gewoon een handtekening zetten dat ik wegga. En dan zie ik wel. En als
wat,
ze niet
was
mee...
het arbeidsbemiddeling of wat was dat? Wat zijn dat voor advocaten? Ja, arbeidsrecht?
Ik wilde graag weg. Ik wilde daar nog wat centjes mee hebben. Nou, dat was al heel snel duidelijk dat dat niet ging gebeuren.
Ja, want je wil zelf weg?
Want ik wilde zelf weg. Nou, en zij wilden mij niet laten gaan. Dus ze hebben mij, geloof ik, 7 andere functies aangeboden die ook heel leuk waren. Ja, maar ik zei, nee, ik ga het niet meer doen. Toen wilde ik onderhandelen over mijn concurrentiebeding. En ook daar zei ze, nee,
dat is niet
blijf maar gewoon zitten. We willen jou graag maandag hier weer gewoon de slag hebben. Ja. Dus...
Je krijgt niks mee.
Je krijgt niks mee.
Nee. Maar waar zit dan het impulsieve? Want dit is hier worden, ik ga daar even advocaat van de duivel spelen, hier worden allerlei drempels opgeworpen.
Ja.
Dus ze verleiden je bijna, hè? Want dat is wat ik hoor. Klopt. Van we geven je mooie functies, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Blijf, 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 blijf.
Ja.
Waar zit dan de impulsiviteit?
Nou, ik vond het niet meer leuk.
Nee, precies.
Ik vond het niet meer leuk. Ik had het niet meer naar mijn zin. Ik ging met lood in de schoenen die kant uit. Ik dacht, weer een dag, weer een week.
Ja.
Ik vond het niet meer leuk. En dat was de eerste keer in 24 jaar dat ik me 's ochtends uit mijn bed moest hijsen om naar werk te gaan.
Ja, dan is die wel duidelijk.
En mijn vrouw zei toen ook, Annemarie, die zei, ja, maar dit ga je niet volhouden. Je wordt er hier heel vervelend van.
Ja.
En je moet nog... 25 jaar ongeveer dit doen.
Ja. Ja,
als het nou nog 2 jaar uitrollen was tot 68, had ik gezegd, nou, dat lukt me nog wel.
Ja.
Maar niet met plezier werken, dat is toch echt wel belangrijker dan functies en dan geld en dan heel veel andere dingen.
Ja, dus eigenlijk zeg je daarmee, blijf wel heel goed naar je eigen gevoel luisteren.
Ja.
Want als je zo met lood in je schoenen naar het werk gaat, dan moet je eigenlijk echt gewoon stappen nemen. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet echt leuk vinden wat ze doen.
Dat denk ik ook. Ja.
En ja, dat heb ik gemerkt. Dat hou ik in ieder geval niet heel lang vol.
Nee, maar het is ook wel mooi wat je zegt. Ik denk dat ook heel veel mensen dat gouden kooi syndroom hebben. Syndroom.
Ja.
Dat gevoel hebben van, weet je, ik heb het goed voor elkaar, ik krijg een fatsoenlijk salaris, er wordt pensioen opgebouwd, er worden dingen voor mij verzekerd, enzovoort, 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 enzovoort. En ik vind het niet leuk.
Ja.
Dus ik zou je bijna willen vragen van welke tip zou je mensen dan mee kunnen geven? Ja, ik ga straks misschien nog een keer vragen op het eind. Maar wat is dan de gouden tip van jou dat je zegt van... Ja.
Nou, ik denk inderdaad, als je ergens gewerkt hebt en je bent daar altijd gewaardeerd, dan heb je dus bepaalde kwaliteiten. En die kwaliteiten hebben mensen altijd in jou gezien. Misschien heb je het zelf niet zo direct ervaren.
Okay.
Ik ben vanuit mijn studie natuurlijk daar gekomen als broekie.
Ja.
En de eerste jaren weet je niks en kun je niks. En toch, als je dan een paar jaar verder bent, dan denk je wel eens, en dan hoor je wel eens van andere mensen, wat weet je er veel van, zeg. En dan denk je, kijk, als ik hier gewaardeerd word, dan word ik vast ergens anders ook wel gewaardeerd.
Ja.
Dus als ik hier nou stop, dan ligt er vast wel weer een opening ergens anders. En wij wisten wel van, wij zitten wel heel hoog in de boom. De eerste sollicitatie die ik deed toen ik, zeg maar, mijn ontslag had ingediend naar een kantoor. Ik zeg, dit ben ik, dit is mijn ervaring. Super fijn, wil je heel graag hebben. Ik zeg, dit wil ik graag verdienen. En toen werd het even stil.
Ja.
Toen zei die man, dan moet je hier denk ik in de directie komen zitten. Ik zeg, als er plek is, zei ik, dan maakt het mij niet uit.
Ik ben er wel klaar voor, ja.
Nee, En toen dacht ik wel even, Maar uiteindelijk dacht ik ook, en dat werd wel vanuit thuis gesteund, dan maar wat minder.
Ja,
dan maar wat minder.
Ja.
Dan maar 1 keer in de 10 jaar een andere auto.
En daarmee zeg je dus eigenlijk ook, werkgeluk gaat boven welk geldbedrag dan ook.
Ja, gewoon algemeen geluk gaat boven.
Ja, maar goed, boven, het gaat nu even over het werk, zeg maar dat gaat natuurlijk ook door in je privé.
En dat is het. Zolang dat nog tot het werk beperkt was gebleven, dat ik daar gedacht had van, ik vind het hier niet meer leuk, maar ik nam het ook echt mee naar huis. En daar werd het ook niet meer leuk.
Nee.
Andere mensen hadden last van mijn
humeur.
Mijn nukken. En ik wil dit niet en ik heb geen zin in dat. En ik doe dit niet. En,
En dan ben je nu 3 jaar... 3 jaar? Ja, ja. 3 jaar ondernemer?
Ja, bijna.
Wat zijn de mooie kanten van het ondernemerschap?
Nou, er zijn voor mij ontzettend veel mooie kanten. Ik heb echt eigenlijk nog...
Moet ik meeschrijven? Of?
Ik denk dat je ze zelf ook herkent. Dat heel veel mensen ze zullen herkennen. Het mooie is de absolute vrijheid om het te doen zoals jij het graag wil.
Ja,
en zoals jij denkt dat het moet. En als ik graag 3 keer in de week naar dezelfde klant ga omdat die het nodig heeft, dan doe ik dat. En er is niemand die tegen me zegt, goh, alweer.
Ja.
Nee.
Ja.
Ik kan mijn eigen klanten kiezen. En dat klinkt heel raar en dat klinkt misschien ook een beetje arrogant. Maar ik heb gezegd, ik ga niet meer klanten in mijn agenda hebben zitten waarvan ik aan het begin van de week denk, oh jee,
daar gaan we, ja.
Oh, moet ik vrijdag daar naartoe?
Ja.
Ik doe het niet. We zijn heel erg selectief wie we aannemen. En in het begin is dat heel lastig, want je hebt geen geld en je wilt toch selectief zijn.
Ja.
En achteraf is dat een van de beste beslissingen geweest die ik heb genomen. Want iedere week kijk ik nu in mijn agenda, denk ik, oh wat leuk, oh wat leuk, oh zie ik die weer, oh gezellig.
Ja. Dus vooral zeg maar, de vrijheid van handelen, dat is voor jou een hele belangrijke.
Ja, ja. Dat is heel belangrijk inderdaad. Ja. En inderdaad het vertrouwen dat je terugkrijgt van klanten en de waardering die je terugkrijgt en de feedback die je op je website ziet en die je op... Ja, dat is prachtig.
Is dat anders als toen je zeg maar, in de loondienst was? Want dan krijg je ook feedback en dan zeggen klanten misschien ook wel tegen je van... Ah, Dennis, dank je wel. Of
ja.
Voelt hij dan anders
voelt als heel, het voelt van heel anders. Ja, het voelt heel anders.
Wat nu zeggen ze tegen Dennis Verzekerd, want dat is de naam van je bedrijf. En, geweldig, dank je wel.
Nu zeggen ze inderdaad echt tegen mij inderdaad van... Goh, wat fijn en wat heb je goed geholpen. En goh, je gaat verder dan andere mensen dat doen. En als ik jou bel, dan neem je meteen op. He, vroeger moesten ze bij ons via het afsprakencentrum door 3 keuzeminuutjes heen.
Ja.
Als ze dan geluk hadden, dan aan het einde van de rit kregen ze mij te pakken.
En nu bellen ze 06 Dennis en dan...
06 Dennis en dan zeggen ze, goh,
hebben ze. Ja.
Neem jij nog op om 22:30 s'avonds? Zeg, ja, je belt toch?
Ja.
Oh ja, ja.
Ja, ja, dat, ja. Ja.
Ik dacht, ik krijg de voicemail.
Ja.
Ja. En, ik dacht het niet.
Dus dat is een heel groot voordeel.
Ja.
En dit is misschien een vraag waar je helemaal geen antwoord op wil geven. Ben je er financieel... er veel op achteruit gegaan of begint het nu langzaam ook weer rechtgetrokken te worden van je mag ook gewoon zeggen volgende vragen.
Nee. Financieel, ik had een doel gesteld als ik nou binnen 3 jaar weer terug ben op mijn oude salaris,
vertrekssalaris, zeg maar.
Ja. Dan ben ik heel tevreden over hoe het gaat.
Ja.
Nou, en
dat is gelukt.
Dat was na een maand of 8 zover. Dus zeg maar eind
2021. Is het dan ook zo dat als je zoveel plezier hebt in de dingen die je doet, dat het van succes dan eigenlijk ook wel
Ik denk dat
komt?
Op het moment dat je bij een klant zit en je hebt niet de druk bij de klant of bij jezelf liggen, dat je daar dingen moet verkopen. Hè, wij moesten vroeger met een lijstje ernaartoe.
Ja.
Bij deze klanten moet rechtsbijstand bij en bij deze klanten moet dit bij. Bij mijn klanten moet niks bij, behalve waar ze zelf van vinden dat ze het nodig hebben. Of waarin ik ze kan adviseren van, goh, let op,
dat is handig
je loopt op dit moment wel risico's die je eigenlijk niet kunt dragen. Zullen we eens kijken of we dat financieel kunnen afdekken, zodat je daar wat rustiger van slaapt.
Ja.
En als mensen zeggen, Dennis, dat wil ik niet, even goede vrienden. Ja. Ik zeg altijd, het zijn niet mijn verzekeringen, ik zeg altijd, het zijn jouw verzekeringen.
Ja.
Doe ermee wat je wil, ik adviseer je erin en je mag met dat advies doen wat je wil.
En zitten er dan ook nog nadelen aan het ondernemerschap?
Zitten er nadelen aan? Nou, er zitten een paar nadelen aan, denk ik. In ieder geval het ondernemerschap zoals wij dat hebben, klein. Hè, wij zijn inmiddels met 2 mensen. En dat betekent wel dat je weet, oké, heel de tent hangt van jou af.
Ja.
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle stappen die genomen worden. Er zit geen organisatie achter die je de hand boven het hoofd kan houden. Als je op vakantie gaat, dan gaat het wel gewoon door.
Ja.
Want ja, mensen kopen toch een nieuwe auto, er wordt toch iemand ziek. Ze hebben toch een aansprakelijkheidsstelling. En ze willen in onze business toch dan graag Dennis zelf spreken. En niet iemand op kantoor.
Want ik hoor je nog terugkomen van, goh, het heeft zich wel een beetje opgestapeld afgelopen week.
Ja.
Dan kom je terug van vakantie, volgens mij.
Ja. Nee, dus dat is inderdaad, en we hebben een hele goede achtervang. Ik heb iemand op kantoor zitten die echt net zoveel ervan weet als ik.
Ja.
Maar toch, wij zitten heel erg in de people's business. Dus mensen willen gewoon graag toch jouw stem horen en van jou horen hoe het zit.
Ja, maar ik hoor je net ook zeggen van, en als iemand dan om 22:30 belt, neem ik nog de telefoon op. Is dat voor jou een belasting of zeg je van, nou ja, die doe ik er gewoon even tussendoor?
Die doe ik er tussendoor. Nou, het is voor mij denk ik meer belasting als ik hem niet opneem, want dan denk ik, goh.
Wat zou er aan de hand zijn?
Misschien is er wel iets ernstigs aan de hand en misschien staat hij ergens bij een aanrijding, weet hij niet wat hij moet doen. Nou, voor mij is het 2 minuten werk om te zeggen van, goh, let op daarop Karst, vul dit formulier in, let op die kruisjes, zorg dat er een handtekening van jou onder staat en van degene waar je de aanrijding mee gaat. En die mensen zijn gerustgesteld en ik weet dat ik de volgende dag een formulier op mijn bureau krijg wat klopt.
Ja.
En dan heb ik eigenlijk mezelf en de klant een heleboel werk bespaard.
Ja, precies. Dus dat zie je niet als een belasting?
Nee.
Nee.
En ik heb wel eens ooit, als ik aan het sporten ben en ik hoor de telefoon overgaan, dan denk ik, goh, wat om 10:00 kan waarschijnlijk om 11:00 ook wel. Of kan misschien ook morgenochtend nog wel. En ik zeg altijd van, nou, als het nou heel spannend is, stuur dan even een appje. Dan kan ik het lezen, dan kan ik altijd nog even terugbellen.
Maar rode vlaggetjes dus, erbij en dan dus, ga je meteen reageren. Ja.
Het is niet het punt van niet willen, maar soms heb je ook gewoon wel de tijd aan jezelf. En dan wil je ook gewoon een keer even lekker sporten. En, en dan wil je niet tussen set 1 en 2 twee autoschades hoeven op te lossen of een auto in dekking moeten nemen. Ja. Dat kan vaak ook een uur later.
En maak jij nog wel eens zorgen over de toekomst als ondernemer? Ik bedoel, je zit, denk ik, maar dat is een beetje gebaseerd op een aanname, in een branche die natuurlijk altijd doorgaat.
Ja.
Maar er is ook heel veel concurrentie en er is heel veel traffic van ons klanten, van het ene bureautje naar het andere. Als je ergens twee knaken goedkoper kan, dan ga je weer weg enzovoort enzovoort. Hoe werkt dat voor jou?
Ja, ik heb er geen angst voor. Ik denk dat wij als kleiner intermediair juist in een enorme groeimarkt zitten. Er is een enorme consolidatie aan de gang binnen de verzekeringsadviesmarkt. Dat alle kantoren worden gekocht door grote partijen. Als bijvoorbeeld een E.ON, als een Rives, als een Quintus, Heinoord. Allerlei partijen die aan het opkopen zijn. Die allemaal 20, 30, 40, 50 tot 100 kantoren willen hebben. En dat zijn wij niet. Wij zijn nog degene die persoonlijk belt, waar Dennis nog opneemt. En waar Dennis de schade in behandeling neemt en de auto verzekert. En die ook nog een keer 's avonds langskomt als het nodig is.
Maar zeg je daarmee ook van, daar zijn altijd mensen voor die benadering nog willen?
Ja, ik denk dat er steeds meer mensen zijn. En dat is wel de generatie, denk ik, generatie 35 plus. De jongere generatie die hangt echt aan de mobiel. En die, die zitten op Independer en Allianz Direct en allerlei partijen die ook prima verzekeringen kunnen afsluiten. Maar waar de dienstverlening wel op afstand is of online. En daar moet je ook klant voor zijn. Ja. Je moet klant zijn die zegt, goh, ik vind het helemaal niet erg om een heel avondje in de polisvoorwaardenvergelijking te duiken online.
Je hebt ze kennelijk nog.
Ja. Die zijn er. En dat merk ik al aan mijn kinderen. Die zijn heel veel online bezig. Ja. En daar ligt hun wereld. En alles wat daar staat is waar. En de generatie van mezelf en 10, 15 jaar jonger, die vinden het toch fijn om dat nog even face-to-face te overleggen. En te zeggen, nou ja, als Dennis zegt dat het goed is, dan is het goed.
Ja, maar dus je maakt je eigenlijk geen zorgen over de toekomst?
Ik maak me daar geen enkele zorgen over, inderdaad.
Niet de laatste vraag. Eén laatste vraag. Heb je een bepaalde ambitie waar je naartoe wil groeien?
Nee. Nou, nee.
Mooi.
Nee. Wij zijn nu op een punt dat we eigenlijk al best wel een mooi formaat van kantoor hebben. Ja. Ik verwacht dat er in de toekomst nog wel een keer iemand bij gaat komen om ons administratief verder te ondersteunen. Ja. Dat er wellicht nog een keer een adviseur bij komt als mijn collega die nu 62 is.
62,
als hij over een jaar of 3, 4, 5 zegt, goh Dennis, ik vind het mooi geweest. Hier is mijn portefeuille, succes ermee. Ja, dan wordt het wel erg druk. Ja. Dus iemand die wat jonger is dan mijzelf en daarin wil stromen en dat wil oppakken, dat vermoed ik wel.
Ja, okay.
Maar op het moment dat ik zeg, goh, ik wil graag groeien naar een kantoor met 40 mensen, dan ben ik weer terug waar ik begonnen ben. En dat is wat we precies juist niet willen aanbieden. Ja. Dus die ambitie is vooral om het zo lang mogelijk, zo leuk mogelijk te houden.
Mooi.
En om heel veel te kunnen geven aan klanten, om heel veel klanten met elkaar te verbinden. En we krijgen soms hele rare telefoontjes en dan belt een klant op en zegt, goh Dennis, ik bel jou met een rare vraag. Zeg nou, vertel. Ja, ik zoek rolluiken. Oké.
Ja, daar handel ik dan niet zo heel erg in.
En dan bel jij mij. Zeg, Dennis, maar ik weet zeker dat je een betrouwbaar adres heeft waar ze rolluiken verkopen. Zeg, dat klopt, die heb ik. Nou, die en die klant van mij, die verkoopt ze. Noem mijn naam, dan weet ik zeker dat je snel geholpen wordt, dat je net de prijs krijgt.
Ja, mooi.
En zo verbinden we ook klanten met elkaar, waardoor eigenlijk iedereen daar profijt van heeft, iedereen aan de gang kan blijven, iedereen binnen een bepaald netwerk service krijgt. Ja. En dat vind ik hartstikke fijn.
Mooi. We gaan naar de laatste vraag. Wat is de gouden tip voor de luisteraar? Vanuit je ondernemerschap vanuit wat dan ook?
Ja. Nou, vanuit het ondernemerschap, in ieder geval zoals ik het ervaren heb in het verschil met mijn loondienst, is het vooral zoek iets waar je je hart in kwijt kunt. Zoek iets waar je plezier aan hebt, waar je iedere dag denkt, goh, wat zou er vandaag voor mijn pad komen voor leuke dingen? Ja. En niet van, goh, wat kom ik vandaag weer voor bergen tegen die ik moet verzetten? Maar vooral, goh, waar haal ik energie uit? Want dan hou je het vol. Dan moet ik ook, kijk ik ook vaak om klok, denk, oh, 5:15 al. Ik had al lang aan het eten moeten zijn. Ja. En dan hoor ik mijn collega roepen, is het al 4:45? We zitten net pas hier. Ja. Nou, we zitten er al vanaf 7:30, vanaf 8:00. Dus we zitten er niet pas net.
Precies,
maar het gevoel dat je met zoveel plezier werkt, dat geeft meer voldoening dan geld of andere dingen.
Dat is een hele mooie afsluiter. www.dennisverzekerd.nl. En verzekerd is met een D, hè?
Ja, yes, met een D.
We gaan het ook wel onderaan de tekst zetten, dus dat komt helemaal goed. Dennis, dankjewel voor dit bijzondere informatieve gesprek. Jullie weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.